Stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 16. Zondag 16 en daarvan de laatste, dat is de 44ste vraag en het antwoord. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Daar spreekt, of daar vraagt de Heidelberger, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het antwoord luidt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij, en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwellen, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Schrijf wij hierboven een nuttige herhaling. Een nuttige herhaling, waarom? Omdat in de voorgaande afdeling, zondag 15, en ook in zondag 16... gesproken werd over de inhoud en de betekenis van het lijden van de Heer Jezus Christus. Hoe hij zich vernederd heeft tot in de dood, ja, tot in de vervloekte kruisdood. En nou in die zondag waar de laatste delen van zijn, namelijk van zijn doodslijden, van zijn begrafenis, zijn sterven en begrafenis, nu komt daar opeens het artikel bij van de nederdaling ter helle. De achtergrond van dit artikel laten wij rusten. In hoeverre dit artikel erbij gevoegd is om de toen reeds in de Romeinse kerk opgang makende leer dat Christus, terwijl zijn lichaam in het graf zich bevond, dat hij naar de geest een triumftocht heeft gehouden in de hel. En uit de Limburg Patrum, de Limbus Patrum, de voorburg van de vaderen, dat hij daar vele zielen uit heeft bevrijd. En dat hij daar zijn overwinning heeft verkondigd door een verkeerde uitleg van die gedeelten in de brieven van Petrus, waarin geschreven staat dat hij uitgaande de doden het evangelie heeft verkondigd, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar het vlees, maar behouden naar de geest. Op deze gedachte stoelt dan ook het vage vuur, het verblijf van de zielen van de gelovigen in een oord van verschrikking, zou je mogen zeggen. Voor de een misschien wat meer dan de ander, maar een laatste reinigingsproces. Als wij dat apostolicum lezen van die 12 artikelen, dan ben ik een klein beetje genegen om toch te denken aan de mogelijkheid die ik reeds noemde, dat door een verkeerde gedachte deze leer in de Romeinse kerk ingeslopen is. En ook door de Lutherse kerk, omdat bij de Lutherse behoort deze laatste trap van de vernedering, behoort dan bij zijn verhoging, de eerste trap van zijn verhoging. Dan is de nederdaling ter helle de triumftocht van Christus, om zijn overwinning te verkondigen in de hel. Maar het artikel staat er, en daarom blijven wij gewoon eenvoudig bij de betekenis die de Heidelberger daaraan geeft. En in dat licht gezien zou je het kunnen noemen een nuttige herhaling, want vele van de hier genoemde dingen eigenlijk allen, al is het niet met dezelfde woorden, die zijn reeds ter sprake geweest als het ging over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Wij zien dan dat artikel van de nederdaling ter helle nog als een korte samenvatting van zijn lijden en als een herhaling tot een levenstroost, omdat wij bij herhaling bedreigd worden door nood en dood. Dat artikel of dat antwoord begint met op de vraag waarom volgt een nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. Er wordt dus een zeer persoonlijke troostrede ons voorgehouden, opdat ik. Alsof de heidenverger, de aandachtige luisteraar en leerling een ogenblik wil brengen bij zichzelf. Nou zegt u, daar kun je ook niet blij mee wezen om bij jezelf gebracht te worden. Nee, maar hij wil die kerk troosten dat wanneer zij een blik hebben geslagen op de onmogelijkheid en alles wat hun hier kan overkomen, om ze dan te wijzen op hem die zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Daarom moet je dit antwoord eigenlijk proeven wat het betekent, opdat ik. Dat staat hier niet in het teken van de op de voorgrond tredende mens. Maar dat woord, die woorden staan hier in het teken van de aangevochtene, van de beschuldigde, van de veroordelingsvaardige, van diegene waarvan wij weten dat het wild gedier dat niet in het woen omziet, gaarne God tortelduif verslindt, gans en al verslindt. Dan voelt u direct aan, wij worden hier niet gebracht bij de grootheid van het schepsel, maar wij worden hier bepaald bij ons mens zijn. En wij worden bepaald bij de gelovigen. En van die gelovigen wordt ons hier een beeld getekend dat ons spreekt van aanvechtingen enzovoort. Daar is eigenlijk alles bij inbegrepen. Hoogste, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen. Je zou eigenlijk moeten vragen, hoe is dat? Die hoogste aanvechtingen. In de eerste plaats zou ik u willen waarschuwen om deze zaken niet te noemen en voor te stellen als een systeem en als een weg waarbij je alles over één kam scheert. Zoals in de Openbaring ook geschreven staan van mensen die zeggen van anderen, dat zij de diepte des Satans niet gekend hebben zoals zij die gekend hebben. En dan kan een mens zo met zijn dieptes en met zijn aanvechtingen te koop lopen, dat hij niet anders doet dan zijn medemens benauwen en benarren. En bij zijn medemens een soort gedachte op te roepen van, oh, dan heb ik niet genoeg meegemaakt, of dan heb ik niks meegemaakt, of als ik dat allemaal nog mee moet maken, dan zitten wij op het verkeerde spoor. Zo wordt dat niet bedoeld. Er wordt hier niet even een soort werk voorgesteld, in welke mate wij aanvechtingen en beproevingen moeten kennen. Ganselijk niet. Het wordt als een troostwoord gezegd, opdat ik. Je hebt je dus niet af te vragen, hoe is het nou met hem, maar het staat hier, opdat ik. Kijk, dan hoef je ook de naaste niet meer te benauwen, want dan heeft het geen zin om in de afgrond af te dalen en Christus van beneden naar boven te brengen. Dan heeft het ook geen zin om in de hemel op te klimmen om Christus van boven naar beneden te halen. Maar dan geldt, nabij u is het woord in uw mond. Dan geldt voor die kerk, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Waarom gaat de Heidelberger dan toch spreken over de hoogste aanvechtingen? Waarom? Dat doet hij daarom niet om de mens in het middelpunt te zetten, maar om de gelovigen voor te houden, gewis hoe hoog de nood mag gaan bij de Heere Heere zijn uitkomsten midden in de dood. Dat is de bedoeling. Wij mogen dat nog enigszins uitbreiden. Wij weten uit het woord van aanvechtingen. Wij weten van beke Belial en banden des doods die de ellendige omvinden. Wij weten van hun geroep uit de benauwdheid tot de Heere en de Heere hoorde. Wij weten van de klacht, waarom ga ik gedurig in het akelig zwart? Waarom is de hand van de tegenpartijen verhoogd? Waarom staat zij van verre in tijden van benauwdheid? Wij weten van de boze die rondgaat als een brietende leeuw en als een engel van het licht en als een potter die zegt, waar is nu uw God op wie zij bouwde? En aan wie die daar vertrouwde. De hoogste aanvechting staat daar. Dat wil niet zeggen dat er één aanvechting is die wij daaruit kunnen knippen en zeggen, dat is nou de hoogste aanvechting. Nee. Maar opdat ik in mijn hoogste aanvechting, dat is persoonlijk, individueel. Dat kun je niet op elkaar overbrengen. Wat is nu de hoogste aanvechting voor Jan? Wat voor Piet, wat voor Klaas? Hoe ervaren zij dat in hun leven? Ieder kan misschien een dieptepunt zich indenken en zeggen, oh, wat zat ik toen aan alle kanten ingesloten. Och, Heer, och, wie is mijn ziel door u gered. En als het waar is, en dat is hoogstwaarschijnlijk, dat psalm 116 in een psalm is van Hiskia, toen hij aan de poorten van de dood gekomen is, was. En dat hij zou sterven, zijn huis moest bevelen om te moeten sterven. Dan kan zo'n hoogste aanvechting, kan zich ook demonstreren, kan ook openbaar worden in een zeer ernstig ziekbed bijvoorbeeld. Waarbij niet alleen de ziel, waarbij niet alleen het lichaam, maar ook de ziel ten nauwste betrokken is. Wat zijn nou de hoogste aanvechtingen als we daar iets in het algemeen over zouden willen zeggen? Zonder van één aanvechting te zeggen, dat is nou het hoogste. Dat is dit. Er moet iets zijn om tegen te kunnen vechten. Er moet iets zijn om het aan te kunnen vechten. Wat hier nou aangevochten wordt, dat houdt verband met het voorgaande. Dat voorgaande heeft ons verkondigd hoe wij God kwijt zijn geraakt. Moeder, en daarom aan de dood onderworpen zijn. En hoe dat God die zelf een weg heeft uitgedacht. Een weg buiten ons in een ander om zijn deugden te verheerlijken. Een weg te ontsluiten waar langs zondaren zalig zullen worden. Dat is ons allemaal verkondigd. Nu gaan wij er een ogenblik vanuit, want de Heidelberger blijft in al die dingen strikt persoonlijk. Wat nuttigheid hebt gij? Wat staat het u? Wat betekent dat nou voor u? En dan heeft u steeds een antwoord gegeven. En dat antwoord, dat stond altijd in het nauwste verband met de Heer Jezus Christus, met het geloof in die ene ware verlosser. Dat stond het mee in verband. Altijd was het maar een afwijzen van het schepsel en een heenwijzen naar die middelaar God en der mensen. Altijd maar was het een uittekenen van die mens wat hij geworden is. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alles klaar. En een heel wijze naar die volkomen offerande van de Heer Jezus Christus. Mag ik daarom nu in algemene zin een van de hoge aanvestingen noemen? De twijfel. De twijfel, de inzinking van het geloof en van de gelovigen, alsof God de Heer niet een waarmaker zou zijn van zijn woord, of alles niet berust op een uitdenksel van mens. Dat is een aanvechting. Want altijd en altijd, de mens is namelijk egocentrisch. Altijd, altijd heeft die Heilige Geest, die egocentrische mens, naar een ander gewezen en gedreven. Altijd maar weer is de Vader bezig om naar het andere centrum, namelijk Christus, te trekken. Maar de mens heeft zijn aard als een egoïst niet mee. Altijd valt hij terug op zichzelf. Op wat zijn ogen zien en zijn handen tasten. Nu is de Heere God een groot God die niet beproeft boven hetgeen wij vermogen. Maar hij is toch begeven die zijn volk door beproevingen en ook door veel verdrukking kan wil inleiden in de stad. Dat is uit het ganse woord overmaakt. De beproeving in geloof die veel kostelijker is dan die van het volk. Nou gebruikt de Heere ook wat die duivel, die woedende herdershond, die uiteindelijk de schapen naar elkaar drijft, naar de herder drijft. Nou kan de Heer alles gebruiken om daarmee zijn volk te oefenen, te leren onze die vreedzame vrucht der gerechtigheid deelachtig te maken. Zo gebruikt de Heer dit ook. God verzoekt niemand met het kwade. Maar alles buiten God is een en al verzoeking tot het kwade, tot het twijfel, tot het verdoemelijk ongeloof. En in die verzoeking en in die beproeving is de onrust en de angst. Want het ene vuur wordt weer aan het andere ontstoken. Die vorst der duisternis, en nogmaals, dit is geen eenheid, dit is dat kanselijk niet. Die vorst der duisternis gebruikt alles. Alles om de baas en de troost van wat ons geleerd is, om die weg te slaan. Zodat het van God uitverkoren mensen is. Is gevoerd als een verworstene. En de gezegende de gedachte heeft, ik ben de gevloekte. Zo kan de vorst der duisternis alles in het teken zetten van het vraagteken. Ook uw persoonlijk tegengenootschap aan Christus. Dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed gestort is. En nou krijg je die samensperring, die insperring. Ik sta binnen of ik sta buiten. Ik ben in hem of ik ben in mezelf. Ik ben op weg naar de eeuwige gelukzaligheid of weinige schreden scheiden mij van de rampzaligheid. Ik ben op weg naar een getrouwe goedertieren God en Vader in Christus Jezus of naar die rechteren die veroordelen en vervloeken zal de zondaren in die grote dag. Ik ben op weg naar de gemeenschap, waarin geen zonde ooit meer in mijn hart zal kunnen oprijzen. Of ik ben op weg naar de verlating, waar niet anders dan gevloek, gier en de jammer weer klinkt. Als ik nu zie en tast en denk en redeneer en ik word daarbij aangevochten door die Vader der leugen, dan zal hij het daarop ook aanleggen om u te doen verstaan. En hij zal u toeroepen, wat gij ziet is helwaardig. Wat gij gedaan hebt in het verleden, het is helwaardig. Wat uw handen tasten en uw verstand u zegt, het is alles helwaardig. Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en die de leugen hebben lief gehad. Zij zijn al en al een uitgedrukt deel van de Vader der leugen. Dan heeft die aanklager der broederen, die heeft eigenlijk alles mee om ons in die aanvechting gans en al te verstrikken en te verschrikken. Want wij weten door het licht van de geest en het woord en de praktijk van het leven. Wij weten in mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wij weten door de geestelijkheid van de wet, dat die wet verder gaat dan het uitwendige. Maar dat die wet ons in ons innerlijk doorlicht en de schuilhoeken van ons hart, van ons bestaan in het licht. Wie kent dan de sterkte van Gods toren en zijn verbogenheid, naar dat hij tevreden is? Hij stelt onze heimelijke zonde voor het licht die aan zijn. Hij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. En God is niet onrechtvaardig als hij toren over het schepsel brengt. De aanvechter en de aanvechter, zij hebben alles mee. En toch, zij zouden niet aanvechten als er niet iets van die Christus gevonden werd. Ze zouden het u niet moeilijk maken, ze zouden u nooit benauwen als er niet anders was dan duisternis van de dood. Juist omdat in de harten een lichtpuntje ontstoken is, die ook in onze harten gestenen heeft, om te geven verlichting der kennis in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Vanwege die God die gezegd heeft dat het licht in het uit het duisternis schijnen zal. Daarom is bij de een meer dan bij de ander, al naar God toelaat, is er aanvechting. Is er de aanvechting tot twijfel, tot ongeloof, tot wanhoop. De aanvechting om de feiten gelijk te geven. En dan bedoel ik met de feiten wat ik straks zei, wat jij weet, wie jij bent. En een klein beetje een indruk hoe God mij ellendige wel moet zien. Dat als hij mij uiteenrafelt, dat er dan toch niet een kruimeltje, een vezeltje te vinden is, dat God zou kunnen zeggen, daar ben ik nou blij mee. Dat kan nou voor mij bestaan, maar dat jij het niet zegt. Want als er iets goed is, dan durf je daar niet eens over te praten. Want je weet, het komt ergens anders vandaan. Jij had het niet, en jij bent zo niet. Het is een Christus uit God. En nu staan wij voor de feiten. Welke feiten? Wij staan voor de zonde. Wij staan voor de dood. Wij staan in onze val als van God gescheiden mensen. Wij staan met een aard die altijd trekt naar de verkeerde kant. Wij staan hier met ogen en oren die zijwaarts luisteren en kijken. Nou komt de vraag, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe moet jij bestaan, voor God? Is dat werk van die Christus? Is dat ook jouw werk, jouw deel? Ik merk er zo niets van. Je lijkt wel benauwder dan menig gewoon ander mens. Kortzichtiger, ongelooviger, slechter, verdorvener. En nu probeer die vorst der duisternis op dat werk van Christus uit het gezicht te dammen. Om daar een vraagteken achter te zetten, dat probeert hij. Of hij probeert om daarvan te verwijderen met een eeuwige verwijdering. Dat is iets van aanvechting. Indien gij Gods zoon zijt, zei de duivel tegen Christus, indien gij God kunt zijn, zegt de duivel tegen mij, of tegen u, hoe dit, hoe dat, hoe ze, hoe zo. O, wat is de vorst der duisternis listig, en vooral als wij het niet zien, dat zien wij juist niet. Dat maakt vaak menige aanvechting juist zo ongelukkig diep en troosteloos. Als je weet, dat doet die aanklager van de broederen. Maar jij ziet de duivel soms voor God aan. En God voor de duivel. Dat is erg. Zo gaat het nou vaak in het leven. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En de duivel, die komt als een engel des lichts. Hij doet zich voor als een soort zaligmaker zelf. En hij kan zich kleden in ieder kleed. Het kan zover zijn dat alles wankelt onder uw voeten. Het kan zo zijn dat je zegt, ik keek uit ter rechterhand en ter linkerhand. Maar er was niemand. Het kan zo zijn, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Zou de Heer er wel van weten. Het kan zo zijn, zou God soms dood zijn. Zouden we de vensters maar moeten sluiten. De dingen in de praktijk van het leven kunnen zo benauwen en benarren het spectrum, dat de vraag weer klinkt, is dat nou waar? Hoe kan dit en hoe kan dat? De duisternis van de doodschaduw kan de mens zo bij de keel grijpen en hem de keel dichtsnoeren. Dat is terwijl die nog gezond en bij zijn verstand deze stoeltje zit. De rillingen hem over het lichaam lopen van angst en ontzetting. Hoe moet ik de dood aandoen? Hoe moet ik er doorheen? Hoe moet ik voor God verschijnen? Ja. Ach, ik heb ver weg een overgrootmoeder gehad. Die riep haar hele leven. Ik was krankzinnig. Ik was krankzinnig. En ze dacht altijd dat ze de laatste in een krankzinnige gesticht terecht zou komen. Van de vreselijke pijnen die ze leed in haar op. Ik was krankzinnig. En dan zat ze zo aan de tafel. Ja, dan kun je zeggen, dat moet je niet zeggen, want dat weet je niet. Want dat kan de Heere toch voorkomen. Maar je moet er maar mee zitten. Voor sommige mensen kan het zijn de hoogste aardbeving en gedreven worden naar de dood. En gedreven worden naar de dood. Maak er een einde aan. We zeggen nou, kan dat bij Gods volk dan zo'n verdrukking zijn? Gewisselijk. Gewisselijk. Maak er een einde aan. Je zou de eerste niet zijn. Aanvechtingen voor deze zus, voor de andere zoon. Tuurlijk, je kunt makkelijk zeggen. Oh ja, maar waar leven is zijn vijandschap, waar de duivel. Waar de Heer een tempel bouwt of een kerk bouwt, daar bouwt de duivel ook zijn kapel. Allemaal waar. Maar daar kun je in de diepste zin elkaar niet mee helpen. Er is maar één antwoord op de hoogste aanvechting. Wat het dan ook voor u is. Of dat het de vijandschap is die u voelt branden in uw ziel. Of dat het uw verradersnatuur is. Uw Judasnatuur die u op de hielen zit. Of dat het de lasteringen zijn die u naar omhoog vliegen en u verdoemelijk voor God als een verworpene daad zijn. Of het de allergemeenste en allertreurigste dingen zijn die u in uw ziel opklimmen en die daar tekeer gaan als zodat het in uw oren doorklinkt, vervloekeling die ze zijn. Of het wat het dan ook is, geliefde, noem mij het meest meelaatste, het meest verkankerde, naar die geest, het meest zwarte, wat niemand hoeft te weten, maar wat God alleen maar weet. Het meest tegenstrijdige in uw ziel. Die tegenstelling, die paradox. Dat gehoord hebben en gegeven zijnde met dat eeuwige evangelie en tegelijk tijdig. Dat gevlucht zijn in uzelf. Dat onoverbrugbaar. Dat angstige, dat bange voor alles. Er is maar één antwoord. En dat ene antwoord, dat ligt nu niet in onszelf. Nee. Dat bedoelen de woorden niet op dat ik mijzelf er doorheen sla. Op dat ik door mijn kracht overwinnen. Nee. Maar op dat ik ellendige, helaas, zwichtende. Op dat ik in mijn hoogste aanvechting, waar het veel weg heeft. Zoals je nou moet kijken als je een put ziet of een ton met water. Waar water in stroomt, en je ligt een klein houtje. Een lucifertje. Maar om nou net over die rand getild te worden, eruit, dat duurt soms heel lang. En op een gegeven moment zie je dat lucifertje precies over die kleine weerstand heen gaan. En zo kan het ook met u zijn. Nog een klein ziel. Nog een kleine beweging. En ge zijt buiten met de honden voor één. Opdat ik in mijn laatste, mijn hoogste aanrechtingen vergeten zijn. Dan nog. Hoe kun je in je hoogste aanrechtingen toch nog verzekerd zijn? Ja, maar dat moet je goed uitleggen. Niet verzekerd zijn van mijzelf.
moest verzekerd zijn met mijzelf of in mijzelf. Mezelf daar niet mee vertroosten. Je zou trouwens kunnen zeggen, hoe moet een mens dat doen? Nou, dat kan ik je niet uitleggen, want ik weet dat er niks van de mens bij is. En ik weet toch aan de andere kant, de Heer, dat de Heer de mensen gebruikt. En daar is sterkte zich in de Heer zijn God. Dat is dat wonderlijke werk van God in die mensen kinderen. Dat ze niet altijd gewaar worden. Deze ellendige riet van de Heere voorgelezen. Dat ik in al die ellende, al die aanvechtingen, verzekert hij en mij ganselijk vertrouwen. Dat mij, daar zie je het geloof niet meer in de oefening tevoorschijn komen. Dat mij, nee, zegt de vijand. Nee, zegt vlees en bloed. Nee, zegt het verstand. Daar gaat het juist om. Dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Dat kun jij niet zeggen. Dat mag jij niet zeggen. Want jij bent een diep gevallen schepsel. Je maakt elke dag de schuld groter en je beseft het nog niet eens. En dat kan nou die vorst der duisternis alles op staan. Dat wil hij eruit hebben. Dat mij. En het is gelijk het drijven van de Heilige Geest om dat juist erin te houden. Het is juist het drijven van de Heilige Geest. Die, zonder dat we dat beseffen, dat het nou de Heilige Geest, maar die bezig is om te zeggen, dat kan niet en dat mag niet. Dat zult je niet doen. Het is genoeg dat gij wel duizenden malen in uw leven, al was het dan op een andere manier, maar zoals Petrus, hem hebt miskend en verloren. Ik ken hem niet. Het weet genoeg dat gij zo menigmaal in zijn en zijn woorden hebt gestaan. Het is genoeg dat gij zo vaak sprak waar ze moest blijven en vaak twee waar ze beter uw mond had kunnen openen. Het is genoeg. Hou dan dat laatste, dat enige, want daarmee staat toch de enige vloek en de dood mee in verband. Dat mijn Heer Jezus Christus, zal dat wegvallen? Daar drijft de Heilige Geest nu op aan. Heb je het gehoord, mensen, van wie wij zijn en wie God is geweest en nog. Heb je het gehoord van de zichzelf bewogenen? Heb je het gehoord van die dierbare Christus? Is het ingegaan in uw hart? Heeft het uw oog verlicht? Uw ziel verblijft? Heeft het uw harde zondaar misschien de tranen in de ogen gebracht? Dat hij zo nameloos diep wilde buigen onder uw verzoening, onder uw hel, die hij zelf had waardig gemaakt. Zondaar heb je moed beseft. Ben je door de Heilige Geest ook al bij de hand genomen, zie nu eens op de offeren. Die de Vader bereid hebt, heeft een maaltijd vol vet, vol merk van reine wijnen die gezuiverd zijn. Heb je het gehoord dat hij zei, ik bedoel jou, zondaar, jou, kom, alle dingen zijn nu gereed. Heb je het gehoord dat hij geen lust had aan jouw dood, maar dat hij een welbehaag heeft genomen in de dood van zijn geliefde zoon. En die het zo mogen horen met een oor van geloof, dat op dat ogenblik jouw eerste vraag of overlegging niet was, ben ik nou bekeerd, of ben ik nou dit, of ben ik nou dat. Maar dat je gezegd hebt, dat is nou zaligheid. Hier wordt de rust gesproken. Hier zou ik wel begeren te sterven aan die tafel van reine wijn, waar nou die mens der zonden is uitgeschakeld wordt, om nou eens te mogen blikken door het geloof op zulke reine, blanke, volkomen bruidegom. Nu, zou gij dan niet in de hoogste aanvechting, nu, terwijl het lijkt alsof er wel verdoemenis is voor u, nu, terwijl het lijkt alsof al de oude zonden opnieuw levend geworden zijn, en uw hart geen goede reden meer opgeeft, zou gij niet in die hoogte aanheffen? Zou gij hem afweren? Zou gij zeggen, het is niet waar? Zou gij zeggen dat zijn evangelie voor u niet geweest is? De boodschap voor de armen, het leven voor de doden, de uitkomst en het uitzicht voor de blinden, zou je dat verloven? Nee, zegt onze heilige verte, ik zeg niet hoe ver het gaat dan, maar daartoe staat er nu, hij is nedergedaald ter helle, dat hij nog dan, mijn Heer Jezus Christus, dat hij door zijn onuit vreselijke benauwdheid die niet meer uitspreken was, waar onze hoogste aanvechting nog kinderstel bij zijn. Dat moet je niet vergeten. Waar ons diepste lijden uiteindelijk gans en al niet mee te vergelijken is. Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, dat wil zeggen zijn ingeklemd worden aan alle zijden. Niet meer omhoog, niet meer naar beneden, niet meer vooruit en niet meer achteruit. Niet meer opzij. Dwars door de zee heen, waar geen pad in is. Onuitsprekelijke benauwdheid. Onuitsprekelijke benauwdheid wil dit zeggen, er is geen weg voor mijn voet. Er is geen pad meer. En nederwaarts vallende badheid is te ernstiger. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Is er geen uitweg? Is dit de weg dat er voor mij straks geen weg meer is? Dat is benauwdheid. Hoe word ik geperst zodat het alles zal zijn volbracht? Hij kan nergens meer heen. Links en rechts, voor en achteruit, reizen drijvend de muren omhoog, die steeds dichter bij elkaar komen. Vriend en metgezel, heeft zij verre van mij gedaan, mijn bekende zijn in duisternis. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. De benauwdheden des harten trekte zich wijs aan. Smarten, dat wil zeggen zielepijn, lichaampijn ook. Smarten, dat zie je een flauw afbeelding van als een mens echt smart blijft, een smartelijk lijden heeft. dan zie je het gezicht getekend door de smart. De spraak is er door getekend, alles, die hele mens. De smart is. Maar is er een smart als zijn smart? Want bij hem is de smart tot in alle vezelen van zijn ziel en lichaam ingetrokken. De smart stroomt hem door de aderen als het ware, zoals bloed. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet. De hoon, de spot, de vergrijzing, de verachting. Van alle kanten, van broer en zuster naar het vlees. En zijn broeders geloofden niet in hem. Geen ene rechtbank die het voor hem opnam. Geen ene advocaat die hem wilde verdedigen. Uit de liefste vrienden was er niet één bij die kwam zeggen. Ik wil getuigen voor hem dat het anders is. Ik wil getuigen dat hij mij heeft gered. Mij heeft genezen. Mij heeft opgetrokken uit de kuil des doods. Niemand. Wat een smart. Want hij was gezet op een licht en een troon voor Israël en de heidenen. Welbehagen zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij zal zaad zien, maar aan het einde lijkt zijn ganse leven vruchteloos. Hij hoort het woord van de vriend met eedswering en vervloeking van zichzelf. Ik ken die mens niet. Wat een smart. Wat een smart in zijn gezegend hart die zich uitdrukt in zijn ogen. Alles smart. Wie heeft zo'n smart gekend? Dat is het tegenmedicijn, het enige medicijn op de hoogste aanvechting. Dat is het enige antwoord. Jezus alleen. Ook als de zon daar krepeert, Jezus alleen. Hij is de weg gegaan ter helle om mij uit alle nood een weg te bereiden naar omhoog. Een weg. Uit de benauwdheid en uit de duisternis en schaduw des doods. Verschrikking. Waar duidt dat woord heen? Dat woord duidt op het onverwachte. Dat woord duidt aan op het overstelpend element van de ellende. Verschrikking. Verschrikking, dat zou je zo ook kunnen omschrijven. Ik wist niet dat het zo erg was. Hij was er nog nooit geweest, waar hij naartoe moest. Waar hij naartoe moest, daar was hij nog nooit geweest. Je bent wel eens in een ziekenhuis geweest, of wel eens even kijken bij iemand. Het hoort allemaal bij het bekende terrein. Maar als je nou eens hier op aarde ergens op een stille plaats zou zijn en je zou iemand of iets op je af zien komen dat je nog nooit gezien had en nog nooit van gehoord had, een verschrikkelijk monster. Wat zou je dan schrikken? Ook al door het onbekende. Er is geen geleer in de strijd. Je weet geen raad. Dus verschrikken. Dat houdt aan dat terug zijn. Maar het moest. En nu was voor Jezus. Dat een verschrikking. Want hij was rein en heilig. Van hoge hemel kwam hij neer. En nu komt hij op plaats. Op allerlei plaatsen. Hij is menigmaal geschrokken in zijn leven. Van de diepte. Van onze ellende. Want hij was een rein mens. Op laat wordt hij van kamer tot kamer gebracht.
en de verschrikking wordt steeds groter. En die verschrikking bereikt haar hoogtepunt of dieptepunt als zij hangt aan het vervloekte hout. Daar is de verschrikking compleet. Hemel die niet antwoordt. Mensen die spotten een God, een vader die verlaat, die geen teken meer ten goede doet. Waarom de dichter was, doe een teken mij ten goede, maar het is er niet meer bij. Dat is de achtergrond van die roep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is verschrikkelijk. Mijn grootvader die had altijd bepaalde, of altijd, die had de gewoonte om als een mens het woord vreselijk of verschrikkelijk te zijn, moeilijk te zijn. Weet je wat vreselijk is? Als je in de hel bent. Of verschrikkelijk. Dat is wel wat in, hè? Er zijn een hoop dingen die zijn wel erg natuurlijk. Maar als je dat woord vreselijk, verschrikkelijk, dat kun je niet op alles zomaar toepassen. Maar hier wel. Hier is op zijn plaats. Hij heeft die verschrikking. Dat ontworteld wordt en dat losgelaten zijn. Dat verlaten zijn. Dat in te zinken in een bodemloze put. Nee, hij ervaren. En zijn ogen zijn steeds groter geworden van ons. Het is om hel te kwellen. Waarvan? Van de duivel. De hele helm is op hem aangekomen. In een laatste grote aanval hebben ze meegedaan en meegeroepen. Je hebt toch op God vertrouwd dat hij je nu maar helpt. Je hebt toch gezegd, ik ben Gods zoon. Gods zoon die moet sterven. Hoe kan het niet? Helpt het wel. Want de duisternis heeft natuurlijk in een laatste toespitsing alle verzoeken op hem doen aankomen. Kom af van het kruis, indien gij de Christus God zijt. Maar dan had het een schijnoverwinning geweest en de hel had gelachen. Satan had verblijfd. En de mensen hadden misschien op één keer volgelingen geworden, maar ze zouden toch verloren zijn gebleven. Maar de verzoek die op hem gericht was om die beker van het lijden is terzijde te zetten. En om eens af te komen van het kruis. En nog eens te laten vragen, wie zegt gij nu dat ik ben die zoon des mensen? Dan hadden ze misschien allemaal wel geroepen, dat is de Messias, dat is de Messias. Maar dan had hij het niet geweest. In die zin. Al die helse kwelling en verzoeking heeft hij in zijn ganse lijden en in zonderheid aan het kruis. Daar is hij in gezonken. Vader, grootvader, zei dat Jossi, wat is dat toch? Die bodemloze kussen. Nou, Jochie, kom maar. Kijk, hier heb je een man. Dat doen we een konijn in. Als er nou geen bodem in zit, wat gebeurt er dan? Dan valt hij over. Ja, waar valt hij dan op? Op de grond. Op de grond ook dan natuurlijk. Maar als er nou geen grond is, jongen. Ja, opa. Als er nou geen grond is, dan valt hij altijd. Dan blijft hij vallen. Jongens, dat is nou een bodemloze put. Je komt nooit op de grond. Maar Jezus Christus is op de grond gekomen. Gezonken. Gezonken. Dat is wat. Dat duikt aan. Te gewilligen. Zijn overgave. Laat mij maar vallen. Laat mij maar zitten. Laat mij maar op de bodem zitten. Van die diepste put met dat onstilbaar zware stukken gezonken was. Daar is hij in gezonken. en
zo. Zo leert het antwoord om, heeft hij mij van de helse benauwdheid en pijn gelost. Zodat midden in de benauwdheid mag weer klinken. Gij zult mij leiden door hieraan, daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Zodat in het einde weer klinken mag, die welk een schoon begin, welk een aflegging van het lichaam der zonde en der dood, en welk een ingang in des konings paleis. Zo verlost is dat wij niet hoeven te treuren als degene die geen hoop hebben. Maar mede mogen instemmen, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heer, het heil in Christus wachten, zijn bergen vlak en zee droog. Weer haalt u de dood. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij dat volk naar het eeuwig licht. Want Jezus Christus heeft die hellevaart gemaakt om hun een hemelvaart te bereiden. Om hun uit alle diepste kuilen uit te trekken. En al bekrijgt hun vlees en hart om dan toch te blijven, hun rot tegen deel tot in eeuwigheid. Zie wat een fontein van alle goed. Is deze zaligmaker. Hoe groot is zijn lijden en sterven geweest, dat het zo'n lange tijd daarna niet nog onze eeuwige hoogte, de inhoud van de verkondiging, Jezus Christus en die gekruist, dat het nu nog het bed vormt, wat alleen niet te kort en niet te smal is, maar die zon daarop mag rusten. Dat het nu nog de grond is op de ogen, ondanks alles opwaart, de hersen wat op hem die in de hemel zit, hoe verzoemelijk we ook zijn, alleen omdat hij kruis heeft gedragen en de handen verhaal. Dat is nu een nuttige herhaling. Die hebben wij nodig, altijd weer. Waarom? Omdat wij altijd weer ontdekken. Dat in mij, dat is in mijn vlees, een goed woord, maar die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, die is alles nieuw geworden. Amen.